En dan mag ik Hanna naar voren roepen voor het aansteken van de adventskaars.
Een kaarsje, een vlammetje gaat aan. Maak plaats voor het kindje, want kerstmis komt eraan. Het derde lichtje brandt al, de kerk is vol van licht. En over een paar dagen krijgt God een nieuw gezicht.
Goedemorgen allemaal. Reinder heeft jullie ook al welkom geheten, maar ik wil dat vanaf deze plek ook doen. Ik vind het echt heel erg fijn om jullie zo allemaal te zien vanmorgen hier in deze zaal. En dan ook nog te weten dat er mensen zijn die thuis meeluisteren via internet of via de radio, via Havenstad FM. Het is toch heel bijzonder dat we zo met elkaar samenkomen om gemeente van de Heer te zijn. Want dat zijn wij vanmorgen. Het draait vanmorgen maar om één iemand. Dat is onze Heer Jezus Christus, de levende en opgestane Heer, die hier is in ons midden. En die een woord heeft voor ons. Voor wie we mogen gaan zingen, die we mogen gaan loven, die we mogen gaan prijzen, maar die ook iets tegen jou te zeggen heeft. En dan maakt het echt niet uit of je hier nou voor de allereerste keer bent, of misschien al jaren elke week hier trouw komt. De Heer heeft jou vanmorgen hier naartoe geroepen. En je bent hier omdat Hij jou iets wil duidelijk maken. En het is onze wens en ons gebed ook net geweest, voorafgaand aan de dienst, dat een ieder hier dat mag ervaren vanmorgen. Dat Jezus leeft, dat Hij liefde heeft voor jou, dat er hoop is en uitzicht in die Heer. En dat wilde jou geven. Maar dan moet je wel voor Hem durven openen. Je hart voor Hem durven openzetten, want de Heer is een Heer die aan de deur klopt en wacht tot jij open doet. Hij dringt zich niet op. En daarom zijn wij gewend om iedere dienst, iedere samenkomst die we hebben, stil te worden en samen te bidden. Dat je in stilte voor jezelf tegen God mag zeggen wat je bezighoudt. Hoe je hier bent, of dat nou is met blijdschap en vreugde, of misschien wel met moeite en zorg en verdriet. Het mag er allemaal zijn in de gemeente van Jezus, het mag er allemaal zijn bij God. Zeg het maar tegen Hem, open je hart. En je zult gaan ontdekken en ervaren dat de Heer vanmorgen ook jou wil aanraken. En wil laten zien dat Hij jouw Heer wil zijn. En zo worden we stil, dan kun je zelf tegen de Heer zeggen wat je wil. En dan daarna zal ik namens ons allemaal de dienst aan de Heer opdragen. Zullen we zo een moment van stilte nemen. Heer in de hemel, zo hoort u wat wij in stilte allemaal persoonlijk tegen u hebben gezegd. Zo hoort u wat er is opgezonden aan blijdschap en vreugde, aan dankbaarheid, om hier te kunnen zijn en samen gemeente te mogen zijn. Maar zo hoort u ook van onze pijn en onze moeite en ons verdriet, wat we misschien ook wel naar deze samenkomst hebben meegenomen. En we leggen het voor u neer en we openen onze harten en zeggen, Heer, geef een ieder van ons wat wij nodig hebben. Hier in de zaal of thuis luisterend. Geef dat we een ontmoeting mogen hebben met u die leeft en die de Heer van ons leven wil zijn. En als we dat bidden, dan doen we dat in de volle overtuiging dat u hier ook bent. Dat is onze ervaring, maar dat is ook uw belofte. En wat u doet, of wat u zegt, dat zult u ook doen. Want u hebt gezegd, daar waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik aanwezig. En dus bent u hier. En komt u naar ons toe. Want u bent een God die hemel en die aarde gemaakt heeft. U bent een God die trouw blijft voor altijd. Ja, u bent een God die niet loslaat wat u bent begonnen te doen. En daarom op die belofte strekken wij ons uit. Daarom openen wij ons hart en zeggen, vul ons met uw liefde, vul ons met uw geest. Werk in ons, geef ons uw troost en hoop en blijdschap en vreugde. Zodat we als gesterkte mensen na deze dienst weer ons leven in kunnen gaan. Zegen ons. In Jezus' naam. Amen. Allemaal een hele fijne gezegende dienst.
En dan gaan we verder met het zingen van een loflied. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt Hij ons. Die God is ons heil. Zullen we daarbij gaan staan? Dan gaan we verder met het zingen van een kinderlied. En het kinderlied hebben we al een keer eerder gezongen ook. Het heet Zijn naam is Jezus. Weet je wel dat ik iemand ken die bij me is waar ik ook ben. Overdag en in de nacht, Hij houdt altijd de wacht. Zijn naam is Jezus, Jezus onze Heer.
All the dark and in the night.
Nou, dan ga ik voor de kinderen bidden, want die gaan zo naar hun eigen zondagsschoolklasje. En voor de tieners, want die hebben tienerochtend vanochtend. Dus laten we met z'n allen gaan bidden. Lieve Vader, God in de hemel, Heer, we danken u dat we hier zo met elkaar mogen zitten. Jong, oud, Heer, ja, we mogen hier allemaal zijn in uw huis, Heer, en daar danken we u voor. Heere God, en nu in het speciaal willen we u bidden voor de kinderen. Want die gaan zo meteen naar de zondagschool, maar ook voor de tieners, Heer, want die hebben hun eigen tienerochtend. Heer, wilt u bij ze zijn? Wilt u maken dat ze een fijne ochtend met elkaar mogen hebben? Dat ze plezier mogen hebben, maar dat ze ook mogen horen over u, Heere. Hoe belangrijk u mag zijn in onze levens. Heere God, dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. En wij gaan verder met de dienst hier. Het is inmiddels derde advent vandaag en we gaan al gestaag richting kerst. Het thema van vanochtend is verwachting. Toen Jezus geboren werd met kerst, kreeg hij de naam Immanuel. Wat betekent God met ons? God was de schepper van de hemel en de aarde die ervoor koos om door zijn zoon als een klein kind naar de wereld te komen. Om met te leven met de mensen van wie hij zoveel houdt. En om zijn relatie met hun te herstellen. Hij is een koning van liefde. En wanneer Jezus naar de hemel gaat, zegt hij: houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Jezus is onze hoop. Door wat hij voor ons gedaan heeft, kan God met ons zijn. Immanuel. Hij ziet ons verdriet, onze moeite. En hij zegt: ik heb het gezien. En ik beloof dat ik er voor je zal zijn. Zo mogen we volhouden, samen met hem. En er is hoop voor nu. En we hebben een hoopvolle toekomst samen. En daarvan gaan we zingen, van die hoop. Het refrein van het eerste lied, dat is Soeverein, zegt: u geeft ons hoop en voorspoed. U vergeet uw mensen niet. U bent er in het vuur en in de vloed. Uw trouw is voor eeuwig. Uw liefde houdt stand. U bent soeverein, o God. En het lied dat we daarna gaan zingen is: wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij u kennen in vreugde en smart. Wees als een burcht, als een toren van kracht. Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. Laten we dan juichen voor Hem die ons hoop geeft en die ons zo lief heeft. Laten we zijn naam prijzen met het laatste lied wat we nu gaan zingen. Juicht, want Jezus is Heer. Kinderen Sions, verblijd u ter ere van Hem. En dat doen we in met een andere opwekking erbij. En daarbij zingen we, Hij is verheerlijkt. Als koning verheven zo hoog. Ik zal Hem prijzen. Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt. En ik verhoog zijn naam. Zullen we daarbij gaan staan?
Zullen we samen ook in gebed gaan. Grote Vader, Heer in de hemel, Zoon van God, Heilige Geest, drie enige, wij komen bij u. En wij willen met u praten, met u bidden, omdat u een God bent die ook gebeden wil worden. U leert het ons dat we met u mogen praten, dat we tot u mogen spreken en dat we een God hebben die naar ons luistert, dat we een God hebben die ons hoort. Dat we niet zomaar tegen de muren praten of tegen de leegte of tegen onszelf, maar tegen u. En dat ervaren we ook, dat u naar ons luistert, omdat u naar ons toekomt in onze gebeden, omdat u ons geeft wat we nodig hebben. Omdat we hoop en troost vinden. Omdat u oplossingen geeft. Omdat u rust geeft. Heer, wat bent u een geweldige God. En wat is het goed om dat ook te mogen doen samen met elkaar. En dat we mogen weten dat uw Heilige Geest met ons meebidt. Ook als wij de woorden daar niet voor vinden. Het staat letterlijk in de Bijbel. dat wij een voorspreker hebben bij de Vader. En dat we daarom vrijmoedig mogen komen. En dat doen we dan ook. We komen vrijmoedig bij u en wij bidden u voor elkaar. Wij bidden u in het bijzonder voor de mensen die we vanmorgen met naam en toenaam ook hier in ons midden hebben genoemd. We bidden u voor Lisanne, die aan een heel zware, lang traject gaat beginnen met veel gereis. Alles wat daarbij hoort en veel wat op haar afkomt. En wilt u haar vasthouden en dragen? Wilt u haar nabij zijn? Wil maken dat in de tijd die voor haar ligt, zij mag ervaren dat er verbetering optreedt. Dat ze stabieler wordt in haar leven. Maar dat ze ook mag merken, ondanks alles, alle moeite, alle strijd, dat u haar niet loslaat. Dat bidden wij u voor haar, maar ook voor de mensen daaromheen, haar gezin, de familie. En geef ook hen rust en kracht. Geef ook hen de troost die ze nodig hebben. En geef hen de kracht om het te zijn voor haar en voor elkaar. We bidden u voor Ipe, Heer, onze broeder. Bij wie het niet goed gaat, maar waarbij nog helemaal niet duidelijk is wat er aan de hand is. Wil ook daar de rust geven. Wil ook daar maken dat er duidelijkheid mag komen. En dat er iets aan gedaan mag worden, zodat hij zich weer beter mag gaan voelen. Wij bidden nu voor de mensen die thuis luisteren, Heer. Er zullen er velen zijn die graag met hun eigen gemeente hadden willen optrekken, maar bij wie het niet meer gaat, omdat ze te oud zijn of omdat er ziekte is. Heer, u kent hun omstandigheden. Wilt u hen ook heel dicht nabij zijn? Wilt u hen op dit moment ook uw troost laten ervaren? Dat ze mogen weten, maar ik ben niet alleen, ook al voel ik me dat misschien wel. Maar God is bij mij. En in Hem is er hoop. In Hem kan ik verder. En wij willen u bidden, Heer, voor dit moment. U hebt ons al zo rijk gezegend in de muziek, in de zang. Maar wij gaan zo ook uw woord openen. Wil dan ook tot ons spreken. Laat ons het verstaan en begrijpen. Geef ons dat we in die woorden en wat erover gezegd wordt, u mogen ontmoeten. Geef mij die het woord mag brengen, ook uw zegen daarin. Dat ik niet de woorden spreek van mij, maar van u. Want mijn woorden komen nooit verder dan de oren van mensen. Maar als u in ons midden bent en in ons hart werkt, dan gebeurt er iets veel meers en iets veel groters. En wij zien daar naar uit en wij verlangen daarna. Heer, raak ons aan. In Jezus' naam. Amen. Dan mag ik Siska naar voren vragen. Want onze zuster Siska gaat met ons lezen uit de Bijbel uit Jesaja. Het Bijbelboek Jesaja. En daarvan leest zij met ons één hoofdstuk. Het 11e hoofdstuk. Jesaja hoofdstuk 11.
En boven het hoofdstuk staat vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gezel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel door alle voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Terugkeer van de overlevenden van Israël. Op die dag heft de Heer opnieuw zijn hand op om de overlevenden van zijn volk vrij te kopen uit Assyrië en Egypte, uit Patros, Nubië en Elam, uit Siniar en Hamat en van de eilanden in zee. Dan steekt hij een vaandel op voor de volken. Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren. De vluchtelingen uit Juda brengt hij samen van de vier uiteinden van de aarde. Efraïms afgunst zal verdwijnen. Aan Juda's vijandschap komt een eind. Efraïm is niet meer afgunstig op Juda. Juda is Efraïm niet meer vijandig. Ze strijken neer op de flank van Filistea aan de zee. Samen beroven zij de stammen in het oosten. Ze leggen de hand op Edom en Moab en de Ammonieten zullen hem gehoorzamen. Dan zal de Heer de zeearm van Egypte splijten. De Eufraat bedwingt hij met zijn machtige adem. Hij slaat het water uiteen in zeven beken waar men droogvoets door kan gaan. En zo baant hij de weg voor wat er in Assyrië van zijn volk nog overbleef. Zoals eens voor Israël toen het wegtrok uit Egypte.
Dankjewel. Vandaag is het 15 december. En ja, ik vind dat zelf tenminste wel. Vliegen we door deze maand heen op weg naar kerst. Ik zat thuis me voor te bereiden vanmorgen. Toen dacht ik, nou, het is nog maar 10 dagen. 1 zondag. En het is alweer kerstfeest. Dat maakt tegelijkertijd ook dat we vandaag alweer de derde adventszondag hebben. Hè? Hanna heeft 3 kaarsen aangestoken. En voor degenen die niet weten wat advent is een periode op de jaarkalender van een kerk, een gemeente die het althans viert. De laatste 4 zondagen voor kerst. En dan steken we iedere zondag een kaarsje aan. En dat doen we omdat we daarmee toe willen leven naar dat moment van kerst. Dat moment dat Jezus naar de wereld is gekomen, wat we dan vieren. Dat, laat eerst die hem maar zien hoor, Rian. Dat betekent advent ook. Advent is een Latijns woord en betekent komst. En het is het toeleven naar de komst van Jezus. Je wil in die 4 zondagen daar heel bewust naartoe. Je verwacht dat Jezus komt. Maar heb je er wel eens over nagedacht wat je daar dan mee uitdrukt als gemeente als je dat doet? Als je die kaarsen zo aansteekt en zegt, wij verwachten de komst van Jezus. Wat bedoel je dan? Wat betekent dat? Wat wil je daarmee zeggen in zo'n adventsperiode? Nou, laten we eerst eens beginnen met de term verwachten. Wat is verwachten? Nou, verwachten is volgens mij dat je op iets wacht waarvan je weet dat het komt. En je kan er op wachten. Bijvoorbeeld iemand zwanger is. Je moeder, je vrouw, je zus, een vriendin, dochter, maakt niet uit wie. Iemand is zwanger. Nou, dan verwacht je een baby. En hoe komt dat? Nou ja, je ziet het, hè. Buikje wordt groter. Je hebt misschien een foto van een echo waarop je een babytje ziet. En je weet gewoon, daar komt een baby. Het kondigt zich aan, het is te zien, de tekenen zijn er en dus verwacht je de baby. Of je kan denken aan de zon die opkomt. En de zon komt elke dag weer op, daar kun je op wachten, want de aarde die draait om zijn as en wij draaien dan weer om de zon. Nou ja, enzovoort, enzovoort. En als je 's nachts buiten bent en je ziet in het oosten de lucht kleuren, nou, dan weet je, dat kan niet lang meer duren. Ik kan erop wachten, de tekenen zijn er, het wordt al aangekondigd, de zon gaat opkomen. Of als je bezoek krijgt, ook zo'n voorbeeld. Word je gebeld, krijg je een appje, mailtje van je vrienden of van je familie. Dan en dan komen we langs. Nou, dat kan dan en je schrijft dat in je agenda. Dan kan je het verwachten. Dan is het aangekondigd, je hebt de mail voor je liggen of het appje. En je weet, het komt. Ik kan er naar uitzien, ik kan erop wachten. Dat is verwachten. Verwachten heeft te maken met iets waarvan je weet dat het komt, dat eigenlijk aangekondigd is, waar je de tekenen, de voortekenen al van ziet, waar je op kan wachten. En als je dat dan toepast op Advent, is Advent als verwachten het verwachten van de komst van Jezus. De komst van Jezus die zich aankondigt, waar je op kunt wachten, omdat je er de tekenen, de voortekenen van kunt zien. En dat klopt ook precies. Want als je kijkt naar de komst van Jezus, dan wordt die inderdaad verwacht omdat die wordt aangekondigd. Sterker nog, als je kijkt naar de tijd van de geboorte van Jezus 2000 jaar geleden, toen leefde er in het land onder de Joden een hele sterke verwachting dat er een verlosser zou komen die hen zou bevrijden. En hoe kwamen ze daarbij bij die verwachting? Nou, omdat het in de Bijbel stond. In de Bijbel, in het Oude Testament, wordt steeds en voortdurend weer aangekondigd dat er iemand komt die het volk zal bevrijden, die de grote koning van het volk zal worden, die de Messias zal zijn. Je ziet dat steeds weer terug. En vanochtend hebben we daar een klein stukje van gelezen uit Jesaja, Jesaja 11. Want ook dat is zo'n gedeelte waarin die verlosser, waarin die Messias al wordt aangekondigd. En dan moet je erbij bedenken dat Jesaja honderden jaren voor de geboorte van Jezus leefde. Dat maakt het toch ook heel bijzonder, hè? Als je dat dan leest en je ziet wat daar staat. En je denkt, dat heeft Jezus vervuld, die verwachting. En dat is honderden jaren voordat Jezus überhaupt nog maar geboren was al opgeschreven. En Jezus vervult de verwachting van het Oude Testament. En Jezus vervult de verwachting van Jesaja 11. Want kijk maar naar het eerste vers. In Jesaja 11 vers 1 staat, maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Nou, dit is profetie. Zeg maar een voorspelling. Want Jesaja is een profeet. Dat is wat hij doet. En hij heeft het dus hier over iets wat nog gaat komen. Maar wat? Nou, wil je dit begrijpen? Dan moet je beginnen met de naam die hier tegenkomt. De naam van Isaï. Wie is Isaï? De vader van David. Misschien wist je het, misschien wist je het niet. Maar hij is de vader van David. En David is natuurlijk de eerste echte grote koning na Saul, maar die viel helemaal in ongeloof en dat ging niet goed. Maar David is de eerste echte grote koning zoals God dat heeft gewild. En na hem komen er allemaal koningen eeuwenlang die allemaal nakomelingen van hem en van Isaï zijn. Je zou dus kunnen zeggen, met Isaï begint dat koningsgeslacht in Israël. Het wordt als het ware een grote boom dat door de generaties op wordt getogen. En allemaal koningen en allemaal nakomelingen. Dat is het beeld. Maar ja, dan lezen we hier niet over een boom. We lezen hier over een stronk. En je ziet het al aan een plaatje. Dat is een stronk. Een stronk is wat er overblijft als je een boom omhakt. En dan is er nog een herinnering. Als je in het bos zoiets tegenkomt, dan weet je, hier stond ooit een geweldige, nou, schat in een beuk of zo, maar in ieder geval iets heel groots. Maar het staat er nu niet meer. Het is voorbij. Dus als je dat toepast, die gedachte, op deze profetie, maar uit de stronk van Isaï, dan gaat het dus over een tijd dat er geen grote boom van koningen meer is, maar alleen nog maar een stronkje. Dat mensen niet meer terugdenken, of mensen alleen nog maar terug kunnen denken aan een tijd die is geweest, toen er grote koningen waren, maar die zijn er nu niet meer. En dan moet je weer weten dat in de tijd van Jesaja er nog wel koningen waren in de lijn van David. Jesaja heeft het dus niet over zijn eigen tijd. Het gaat over een tijd die nog komt. Welke tijd? Nou, de tijd dat Jezus geboren werd. Want wie waren toen de baas in het land? De Romeinen. En er waren al honderden jaren geen koningen meer geweest. Het was alleen nog maar een stronkje, dat koningshuis. En je kon er naar terugkijken en je kon de verhalen lezen in de Bijbel. En je kon eventueel misschien nog ergens een ruïne bezoeken of een kasteel of weet ik veel wat er allemaal nog was. Maar de koningen waren er niet meer. Het was nog maar een stronkje. Maar, zo zegt dan deze profetie, er komt een telg, een twijgje, een scheut van zijn wortels tot bloei. En daar heb ik ook een plaatje van. Kijk, dat is een beetje dit idee. Ik weet niet of het helemaal te zien is, maar je ziet een stronk en daar aan de zijkant groeit een nieuw takje uit. Dat is het idee wat Jesaja hier probeert over te brengen. En wat hij daarmee dus zegt is van, het lijkt dan misschien op een gegeven moment totaal voorbij met al die koningen in de lijn van Isaïe. Maar dan komt er iemand die het weer tot bloei laat komen. Dat die stronk weer gaat bloeien, dat er iets nieuws begint. En dat is Jezus, die geboren wordt. Want als je naar het Nieuwe Testament kijkt, dan lees je al meteen in het allereerste vers van het Nieuwe Testament, in Matthäus 1 vers 1, dit is de afstamming van Jezus Christus, en dan staat er zoon van David. Zoon van Abraham. Dus Jezus was de zoon van David. Hij was een nakomeling van David, van Isaïe. En natuurlijk, Jezus is door God verwekt door de geest die over Maria kwam. Kan je lezen in Lucas 1, vers 35. Maar hij was wettig gezien, zeg maar, de aangenomen zoon van Jozef, die een nakomeling was van David. En ook zijn moeder Maria was uit dat geslacht van Isaïe. Als de engel bij Maria komt en zegt, jij zult een kindje krijgen, dat zal een bijzonder kindje zijn. Dan kan je lezen in Lucas 1, hij zal een groot man worden en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Dus ook via zijn aardse moeder Maria ligt er een lijn met David en Isaïe. Maar weet je wat nog veel belangrijker is dan puur de biologische lijn? Is dat Jezus ook geestelijk deze profetie vervult. Want op het moment dat Jezus komt, is die grote koning van Israël gekomen. En komt er een bloeitijd voor het volk. En het volk waar Jezus zijn werk onder doet, herkent dat ook. Denk bijvoorbeeld maar aan Bartimeus, de blinde man. Als die Jezus voorbij ziet komen, wat roept hij dan? Heb medelijden met mij, zoon van David. Hij ziet dat. Hij herkent dat, ook al is hij blind, dat ziet hij. En denk aan de intocht in de tempel. De week voordat Jezus gekruisigd wordt, dat hij op een ezel de tempel binnenrijdt. Wat zegt het volk? Hosanna voor de zoon van David. En hij is de geestelijke vervulling van deze profetie. En de letterlijke vervulling van deze profetie. Maar er is meer in dit gedeelte. Als je kijkt naar Jesaja 11 vers 2. Dan staat daar de geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht. Een geest van verstandig beleid. Van kennis en ontzag voor de Heer. De geest zal op hem rusten. Op die Messias die komt, die verlosser. Nou, dit is letterlijk gebeurd in het leven van Jezus. Want toen Jezus zijn werk voor de Heer begon, hè, wat was het eerste dat hij deed? Hij liet zich dopen. Gewoon om aan te geven, nu begint het, en tot voorbeeld. Want hij gaat naar Johannes de Doper, hij zegt, ik moet gedoopt worden. Dan zegt Johannes de Doper, ja, maar u bent Jezus, u hoeft toch niet gedoopt te worden, u bent de Heer. En dan zegt hij, nee, het hoeft misschien niet, maar dit is wat God van ons vraagt. Ik wil erin een voorbeeld stellen, en ik wil laten zien, hier begint het. En dan wordt hij gedoopt. En als hij dan uit het water opkomt, moet je kijken wat er dan staat. Zo gauw Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En zag hij, en dat is Johannes de Doper dan, hè, hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. Dus de geest kwam op hem en vanaf dat moment bleef hij op hem. In de volle 3 jaar dat Jezus zijn bediening deed. Dat is het beeld, de symboliek die erin zit. En dat verwijst naar Jesaja 11 vers 2. De geest van de Heer zal op hem rusten. Zo zie je dat hier in dit gedeelte al allerlei verwachtingen naar voren komen. Die in Jezus zijn vervuld. En dit zijn dan 2 voorbeelden uit Jesaja 11. Maar ik zou hier met gemak de ochtend kunnen vullen met allemaal verwijzingen uit het Oude Testament. Waaruit blijkt, Jezus is de vervulling van die verwachting. Waar de mensen op zaten te wachten. Waar ze de tekens van konden zien. Je kon het gewoon zien. Jezus deed het. Dat zie je hier in Jesaja 11. Maar ook op andere plekken in dat boek. En je ziet het bij profeten Jeremia en Zacharia en Micha. En noem ze allemaal maar op. Overal kom je tegen en iedereen, alles wat daar gebeurt, is vervuld in Jezus. En de mensen van Jezus' tijd verwachten dat. Wij verwachten dat met Advent. Jezus kwam en vervulde dat allemaal. Maar goed. Misschien is er op dit moment wel een oplettende luisteraar, thuis of hier in de zaal, die zegt, ja, dat zeg jij nou wel, maar klopt dat wel? Want als ik goed heb opgelet, net toen Siska Jesaja 11 voorlas, toen kwam ik daar nogal een aantal dingen tegen die niet zijn gebeurd toen Jezus naar de aarde kwam. Kijk maar. Er staat, dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. En een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling en een kind grijpt met zijn hand naar het nest van een slang. Nou, dat is niet zo nog. Of, niemand doet nog kwaad. Niemand sticht nog onheil op heel mijn heilige berg, want de kennis van de Heer vervult de aarde zoals het water de bodem van de zee bedekt. Ja, dat zie ik ook nog niet helemaal. Of dan het tweede deel, wat gaat over het volk dat de Heer thuis haalt op die dag dat de Messias verschijnt. Op die dag heft de Heer opnieuw zijn hand op om de overlevenden van zijn volk vrij te komen kopen. En de volgende. Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren, de vluchtelingen uit Juda. Hij brengt ze samen van de vier uiteinden der aarde. En dan lezen we ook nog, dan zal de Heer de zeearm van Egypte splijten. De Eufraat bedwingen met zijn machtige adem. Hij slaat het water uiteen in 7 beken waar men droogvoets door kan gaan. Nou, wat je erbij moet voorstellen, ik weet het niet, maar volgens mij is dat nog niet gebeurd. Dus ja, dan zeg je wel, Jezus vervult datgene wat wordt verwacht. Maar is dat wel zo? Is dat wel terecht? Is het überhaupt wel terecht wat we daar doen met die kaarsen, dat we die verwachting uitspreken en zien uit naar de komst? Want kennelijk heeft Jezus het maar ten dele vervuld en niet geheel. Nou, dan moet je één ding heel goed weten. Laat ik daar beginnen om dat uit te leggen. Het is mijn overtuiging dat Jezus alles vervult en zal vervullen wat in het Oude Testament wordt voorzegd. Laat de eerste van de volgende maar zien. Alles wat beloofd wordt, zal Jezus vervullen. En daarbij is dan een deel al door hem vervuld toen hij 2000 jaar geleden naar de aarde kwam in Bethlehem. Maar er is ook nog een deel wat nog vervuld zal worden. Wat nu nog niet vervuld is, maar wat wel gaat komen. Nou, als hier staat over die beer en die koe en over die wolf en over schapen en over een kind dat speelt bij het hol van een slang, dan is dat nog niet. Nee, dat is waar. Maar dat komt wel. Wanneer? Als Jezus terugkomt. Want de Bijbel zegt dat Jezus niet één keer komt, maar 2 keer. De eerste keer is hij gekomen in Bethlehem als de zoon van een tienermoeder ergens achteraf. Niemand had aandacht voor hem. Maar de tweede keer komt hij met macht en met majesteit. Dan komt hij en dan zal iedereen hem zien. Zoals het hier in vers 10 wordt gezegd. Op die dag zal de telg van Isaïe, en die scheut uit die boom, als een vaandel voor de volken staan. Dan zullen alle volken hem zien en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Dat is de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die in de Bijbel worden aangekondigd. Dan komt het hemels Jeruzalem op aarde en dan, nou, dat is een geweldig moment. Dan is de Heer in zijn heerlijkheid daar. En dat is wat Jesaja hier beschrijft in dat 11e hoofdstuk, wat nog niet werkelijkheid is geworden. En dat is dan omdat in het Oude Testament dat onderscheid tussen die eerste en die tweede komst er vaak niet is. En waarom is dat? Omdat dat allemaal in de ogen van de profeten het werk en de taak en de bediening van de Messias is. Die moet dat allemaal doen en die gaat dat ook allemaal doen. Alleen, wij weten, er zit een soort van knip in. Toen Jezus naar de hemel ging, toen ging hij daar, maar hij komt weer terug. En dan kun je afvragen, waarom dan? Nou, de Bijbel leert het ons al. God is geduldig en liefdevol. God wacht nog. Zodat iedereen, hier of thuis, die God nog niet kent, de kans krijgt om door wat Jezus deed aan het kruis tot hem te komen. Ook jij, ook u. In 2 Petrus 3 schrijft Petrus het zo: de Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen wel menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt. En dat er niemand verloren gaat. Zo veel liefde en geduld en genade heeft God voor ons. Voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Dat is de Heer die wij hebben. Er is nog genadetijd, zoals we dat wel eens zeggen. Je kan nog tot Jezus komen. God wacht en staat klaar. Maar dat blijft niet voor altijd zo. Er komt een moment. En dan komt Jezus nog een keer naar de aarde. En dan zal alles wat hier in Jesaja 11 staat en meer nog wat we in de hele Bijbel vinden, dan vervuld worden. En weet je, dat kon wel eens sneller zijn dan wij vermoeden. Want laat nog maar even de volgende dia zien. Daar heb ik nog een keer die teksten op een rij gezet die gaan over het volk Israël. Dan staat er: op die dag heft de Heer opnieuw zijn hand op om de overlevenden van zijn volk vrij te komen. En hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren. De vluchtelingen uit Juda, van de vier uiteinden der aarde. Dan zal de Heer de Zeeam van Egypte splijten, de Eufraat bedwingen. En hij slaat de wateren uiteen, 7 beken waardoor men droogvoets kan gaan. Nou, niet alles van wat hier staat is al gebeurd. Maar een deel van wat hier staat voltrekt zich voor onze ogen. Want sinds 1947-48 is er weer een Joodse staat. En wat is de Heer vanaf dat moment gaan doen? Hij heeft de Joden overal uit de wereld thuisgehaald, van de vier uiteinden der aarde. Soms vrijwillig, omdat ze naar dat land wilden, maar soms ook omdat ze gedwongen werden door de omstandigheden en het niet meer veilig voor hen was en ze er naartoe gingen. Het is mijn stellige overtuiging dat wat daar op dat moment en nu nog en nog de komende decennia nog wel zal doorgaan, wat er aan de hand is in het thuisbrengen van de Joden, een vervulling is van wat onder andere, want het wordt op meer plekken ook gezegd in Ezechiël en andere plaatsen, maar van wat hier staat. Dit voltrekt zich op dit moment. De Joden worden thuisgehaald. Overal vandaar. Nog niet alles. Dat laatste, dat komt nog. Maar het gebeurt al. En dat laat ons denk ik zien dat we mogen verwachten. Dat verwachting niet alleen iets is van die mensen 2000 jaar geleden. Dat het nu ook gebeurt. En dat er in de toekomst nog dingen te verwachten zijn. Dit mag een bewijs zijn voor de waarheid van de Bijbel en de beloftes die daarin worden gedaan. Want je kan het zien. Ik zei al, verwachten is dat het aangekondigd wordt. Nou, lees de Bijbel. Verwachten is dat je het kan zien in tekenen en voortekenen. Nou, zie hier wat hier staat. En dat je er dus op kan wachten, want het gaat komen. Dat is wat het mag zijn vanochtend, wat de boodschap mag zijn. Jezus kwam een keer en toen heeft hij al heel veel vervuld en hij zal komen om ook de rest te vervullen. En dat zeg ik omdat ik echt hoop, echt van harte, dat jullie dat blij mag maken. Troost mag geven. Dat je er hoop uit mag putten dat dit voor ons ligt. Want het leven kan soms zo moeilijk zijn en zwaar en uitzichtloos en twijfels en zorgen en verdriet en ziekte en pijn en moeite. En dan kan je zo lijden. En dan kan je denken, hoe moet ik hier nog uitkomen? Maar de Bijbel laat ons zien, er is hoop, er is meer. Dit wat we vanochtend gelezen hebben over harmonie en vrede en zo, dat komt. Over dat vaandel, dat komt. En wij zullen daarbij zijn. In Openbaring 22, allerlaatste stukje van de Bijbel, daar staat dit. Er zal niets meer zijn waar nog een vloek op rust. De troon van God en het Lam zal daar in die heerlijke stad staan. Zijn dienaren, wij met het volk, zullen hem vereren. Wij zullen hem met eigen ogen zien en zijn naam staat op ons voorhoofd. Dat betekent we zijn van hem. En er zal geen nacht meer zijn en het licht van een lamp. Het licht van de zon is niet meer nodig, want God de Heer zal zelf hun licht zijn. Zo dichtbij is God. Dat zijn licht op ons valt. En dan zullen zij als koningen heersen tot in eeuwigheid. Nou, kind van God, broeder, zuster hier of thuis. Dit is jouw hoop. Dit is mijn hoop. Dit is onze hoop. Hier gaan wij naartoe. En dat mag je kracht geven. Waar je ook doorheen gaat. Wat er ook speelt op dit moment in je leven. Dit is ons uitzicht. Dit mogen wij verwachten. Want het is aangekondigd. Je kan de voortekenen ervan zien. En dus mag je zeker weten. Het komt voor jou. De hoop. De verlossing. Door de kracht van Jezus de Messias. Die terugkomt. Amen. En daar gaan we dan ook een lied van zingen. Een adventslied. Maar wat wel heel mooi aansluit bij deze boodschap. De dag van vertroosting komt snel dichterbij. Daar gaan we van zingen. Van die troost en die hoop. En dan mogen we weten dat dat voor ons ook weg is gelegd. Zullen we samen bidden. Heer, wat is het een geweldig vooruitzicht dat we met elkaar kunnen delen dat u alles zult vervullen wat in de Bijbel over u wordt aangekondigd. Dat we erop kunnen wachten, dat we de verwachting van mogen hebben, Heer, van die heerlijkheid die ons te wachten staat. Op een moment dat u vrede zult brengen en de fouten en de zonden en de dood en het kwaad van ons zult wegnemen. Op het moment dat er, zoals het in Jesaja 11 staat, roofdier en vee bij elkaar zullen zijn. Dat een kind kan spelen bij een slang. Heer, dat u het vaandel zult zijn in een schitterende woonplaats voor alle mensen. Dat wacht ons. En als we dat dan bidden, dan beseffen we ons heel goed dat er onder ons en misschien ook wel thuis mensen zijn voor wie dat op dit moment heel erg ver weg lijkt. Omdat het duister is en donker, omdat het tegen zit, omdat er ziekte is, omdat men misschien wel de dood in de ogen kijkt. En daarom bidden wij u voor elkaar, voor onszelf. Heer, laat die hoop sterker zijn, die verwachting sterker zijn dan de duisternis. Dat we daar steeds weer op terug mogen komen, ons er steeds weer naar uit mogen strekken, dat we steeds weer de kracht mogen vinden om door te gaan. Dat de hoop echt een anker mag zijn voor onze ziel in deze moeilijke tijden waar ieder mens van tijd tot tijd doorheen gaat. Heer, laat ons de gedachte bij ons houden, koesteren, dragen, dat we straks verlost zullen zijn. Dat we straks voor eeuwig bij u zullen zijn en dat u bij ons zult wonen. En dat uw licht ons zal beschijnen, dat er geen zon meer nodig is, want we hebben u. Heer, geef dat we dat voor onszelf mogen weten, maar dat ook mogen uitdragen naar mensen om ons heen. Dat wij kracht in mogen vinden, maar dat we dat ook aan anderen mogen laten zien, zodat zij ook mogen ontdekken dat dit voor hem mogelijk is. Want u bent nog zo geduldig. Zoals we ook vanochtend hebben gezien. U wilt niet dat er iemand verloren gaat. En misschien zijn er wel mensen hier in de zaal of thuis die luisteren. Die zeggen, ja, maar ik wil ook niet verloren gaan. Het hoeft niet. Die hoop, die liefde. Dat uitzicht, het is er voor iedereen. Ook voor hen. Als zij hun hart voor u durven openen. Zich aan u durven overgeven. En met u die weg durven gaan. En wij bidden u voor hen dat ze zo ver mogen komen. Maar bovenal bidden wij u, troost ons en geef ons kracht. En laat ons met blijdschap in de hoop op uw terugkomst verder gaan dit leven in. In Jezus' naam. Amen. Dan zingen we nog een lied uit Opwekking. Opwekking 293, Bereid de weg van de Heer. Dat is ook het collectelied van deze ochtend. Er zal worden gecollecteerd in het voorspel. De eerste collect is voor onze gemeente. Tweede is voor de diakonie. En diakonie doet, ik zeg het wel vaker, heel veel goed werk. We kunnen het niet altijd met elkaar delen, want het is allemaal wat gevoelig, privé en zo. Maar geloof mij, er gebeurt echt heel erg veel. Om één voorbeeldje te geven, wij hadden altijd een garagebox hier in Noord, waar spullen werden ingebracht, die werden verdeeld. Maar die garagebox werd te klein. Nou, dat zegt al genoeg natuurlijk. Zoveel kwam er, maar ook zoveel moest er weer uit. En we hebben nu een garagebox gehuurd ergens anders, met veel meer opslagruimte. Nou, dat komt ook wel weer vol, daar kunnen we weer van uitgaan. Dan mogen we daar ook weer van uitdelen. Maar dat geeft wel aan dat we nodig zijn hier in deze maatschappij. Om ook op die manier hulp te geven aan mensen die het nodig hebben. En daarom willen we dat ook van harte bij jullie aanbevelen. Om te geven ook voor de diakonie. Dus de eerste is voor de gemeente. De tweede voor de diakonie. Thank you. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde van de dienst gekomen. Ik spreek zo nog de zegen uit en dan sluiten we af met een lied van hoop, een lied van troost. Dat je ook mee mag nemen de dag en de week in. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Een dag van blijdschap als de schepping wordt bevrijd. Maar spoedig zal het zijn. Want het refrein zegt, spoedig zullen wij hem zien. En voor altijd op hem lijken en Jezus kennen zoals hij is. Amen. Nooit meer tranen, nooit meer pijn. Want wij zullen met hem leven. In zijn nabijheid voor altijd. Amen. Dat gaan we straks zingen. Maar eerst wil ik de zegen uitspreken. En dan wil ik de zegen uitspreken voor jullie hier in de zaal. Maar ook als u thuis meeluistert via Havenstad FM of internet. Weet dat deze zegen ook naar u toe komt. Dat het voor u is, voor ons allemaal. Dat we het mogen meenemen in ons hart. En mogen uitdelen naar de wereld om ons heen. Ontvang de zegen. Weet, kinderen van God, dat Gods liefde er altijd voor jou is geweest en zal blijven. Weet dat de genade van onze Heer Jezus, de verlossing van de Messias, jou gevonden en betaald en gekocht heeft. Dat je daardoor een kind van God bent. En weet dat de Heilige Geest met je meegaat. Elke dag tot aan de voltooiing van de wereld en Jezus terugkomt. Ga tot die dag met blijdschap en hoop. Want Hij komt terug. Amen.